Gemeente, namens de kerkraad delen wij u het volgende mede. Dinsdagavond zal er weer Bijbelkring gehouden worden. We hopen om 7:45 te beginnen en willen u ook allen jong en oud hartelijk daarvoor uitnodigen. Woensdagmiddag is er weer de jaarlijkse bejaardenmiddag, georganiseerd door onze diakenen. De aanvang is 2:30 en bent u om vervoer verlegen, dan kunt u contact opnemen met onze diakenen. En volgende week zondagmorgen hopen we doopbediening te mogen houden. De collecten zijn vandaag bestemd, de eerste voor de kerkelijke kas, de tweede voor de zending, en volgende week zal er 1 collecte zijn voor de kerk. Van dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting, zo ook in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Mijn bee met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor u het toegericht. Zingen we met elkaar uit Psalm 141... en daarvan het tweede en ook het derde vers. Gemeente, stellen wij ons ook vanmorgen onder de tucht van Gods heilige wet En willen in aansluiting erop met elkaar zingen uit Psalm 19, het zevende vers. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Heers, dien mij niet meer, dan leefde ik tot uw eer van grote zonden vrij. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanmorgen zijn uit het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, de profeet Malachi, en daarvan het derde hoofdstuk, te beginnen bij het dertiende vers, tot en met het vierde hoofdstuk, het derde vers. Stellen we ons dus eerst voor de spiegel van Gods heilige wet, zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 19, vers 7. En luister met aandacht en eerbied naar de schriftlezing uit Malachi 3, 13e vers tot hoofdstuk 4, het derde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit de diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste huis. U zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is.
Thank you.
lezen in het laatste en zesde gesprek dat de Heere met zijn volk houdt het volgende. Uw woorden zijn tegen mij te sterk geworden, zegt de Heere. Maar gij zegt, wat hebben wij tegen u gesproken? Gij zegt, het is te vergeefs God te dienen. Want wat nuttigheid is het dat wij zijn wacht waarnemen en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht des Heeren der Heerscharen? En nu wij achten de hoogmoedigen gelukzalig. Ook die goddeloosheid doen worden gebouwd. Ook verzoeken zij de Heeren en ontkomen. Als dan spreken die de Heeren vrezen en ieder tot zijn naaste. De Heeren merkt er toch op en hoort. En er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven voor degene die de Heeren vrezen. En voor degene die zijn naam gedenken. En zij zullen, zegt de Heere der Heerscharen, te dien dagen, die ik maken zal, mij een eigendom zijn. En ik zal hen verschonen, gelijk een man zijn zoon verschoont die hem dient. Dan zult gij lieden wederom zien het onderscheid tussen de rechtvaardigen en de goddelozen, tussen dien die de Heere dient en die de Heere niet dient. Want zie, die dag komt, brandende als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet een stoppel zijn. En de toekomstige dag zal hen in vlam zetten, zegt de Heere der Heerscharen, die hen nog wortel, nog tak laten zal. U lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. En gij zult de goddelozen vertreden. Want zij zullen als as worden onder de zolen uw voeten. Te dien dagen die ik maken zal, zegt de Heere der Heerscharen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we willen opnieuw samen denken in ons gebed aan Willemijn Filerius. De achterliggende dagen is ze in het ziekenhuis geweest voor een leverpunctie. Het is pijnlijk geweest. Maar het is nog moeilijker om op de uitslag te wachten. We willen dan ook haar aan de Heere opdragen. We willen ook gedenken aan onze oude broeder en zuster Verwij, waarvan een dochter zeer ernstig ziek is. En we vrezen dat ze zal gaan sterven op 48-jarige leeftijd. We willen ook aan de Heere denken als het gaat om de evangelisatiepost. U hebt het misschien gelezen, broeder Borg hoopt met pensioen te gaan. En er wordt nu een opvolger gezocht. En men heeft ons gevraagd om die zaak aan de Heere op te willen dragen, dat hij iemand zenden mag naar zijn raad. We mogen ook dankzegging doen met Hessel Visser. We mogen dankbaar zijn dat er geen uitzaaiingen zijn. Wel zijn er nog zorgen rondom een embolie in zijn longen. En dan mogen we ook dankzegging dat zuster Van Vulpen weer thuis mag zijn na een ingreep. Zoeken we met elkaar het heilig aangezicht des Heeren in gebed. Heere, zo geeft u het dat we hier samen mogen zijn in uw huis, rondom uw woord. En u hebt nog niemand van ons weggenomen. We mogen er nog zijn. Laat het ons vanmorgen tot verootmoediging mogen brengen. Heere, gij hebt ons nog willen sparen en dragen tot hiertoe. Terwijl we zo even al hoorden in de mededelingen van een dochter van de familie Verwij die zozeer ernstig ziek is, dat ze ermee rekening houden, Heere, dat ze niet meer genezen zal en dat haar ziekbed een sterfbed zal worden. Een moeder in de leeftijd, Heere, nog maar van 48 jaar. Gedenk ook bijzonder zuster Verwij, u weet wat het voor haar betekent, om elke dag aan het ziekbed van haar dochter te zitten, sterk haar daarin samen met haar man. En geef ze kracht, Heere, om deze weg ook te mogen gaan. En wilt u nog nabij en goed zijn? Bij u is toch alles mogelijk, dat we dan maar van u mogen blijven verwachten. En wij mogen er dan nog zijn. Bij al de zorgen die er zijn, we denken ook aan Willemijn, die de achterliggende week weer een paar dagen in het ziekenhuis was. En die nu moet wachten op de uitslag van de leverpunctie. U kent haar lichaam, ze is zo zwak. zo verzwakt ook hier weer door. En dan de spanning die dit alles weer meebrengt. Wat zal de uitslag zijn? Hoe zal het verder gaan? Zoveel beproefd. En nu ook deze zaak weer. Grote koning, ontfermt u zich over haar. Geef dat ze niet wegzinkt in een poel van moedeloosheid. Het is nog zo'n wonder dat ze is die ze is. Maar door al die golven heen wilt u haar vasthouden. En laat ze het mogen ervaren, gij hebt mij bij de rechterhand gevat. En als u vasthoudt, laat u nooit meer los. Laat dat ook haar troost mogen zijn. Maar dat ze het ook mag ondervinden en ervaren. Dat u een trooster bent in nood. Want dat bent u. Maar we zien het niet altijd. Ervaren het niet altijd. Kunnen zoveel wolken tussen drijven. Dat we die verwarmende zonnestralen van u niet meer gevoelen. Neemt u al die wolken weg. En dat is uw werk. En doe haar op uw vertrouwen. Samen met allen die om haar heen staan. Die in liefde naast haar staan. En laat ook in het gemeentelijke leven het gebed bij voorduur voor haar opgaan. Heere, zo zoeken wij ook uw aangezicht voor het werk dat geschieden mag in Gent. Als er ook nu een opvolger gezocht wordt voor broeder Bor. Wilt u nog geven dat er een man mag komen die u uitgekozen hebt, die u verkoren hebt. Die u aan gaat wijzen, die u gaat roepen en zenden om dat werk te mogen doen. Wil u zelf dan daarin meekomen, wijsheid geven en dat we ook daarin verblijd mogen zijn. Dat ook dat werk voort mag gaan en dat de ene gaat en de ander komt. U bent de koning van de kerk en u houdt uw eigen werk in stand. Dat we dan ook zo van u mogen verwachten. Wilt u ook zijn bij onze broeder diaken Bom, die ook thuis is, wil ook hem gedenken, wil een aderontsteking genezen. We willen hem ook weer in de kring terugbrengen, in het midden van onze gemeente. Zo dragen we hem ook al de broeders van de kerkenraad op. Wil ze wijsheid geven en liefde, bewogenheid, ernst, ook in de toezicht op de prediking. Wat een verantwoordelijkheid, we dragen ze hartelijk aan u op. Gedenk ook de gemeente die erop mocht komen. Heren, u maakt het in alles nog zo goed, dat we elkaar nog rondom dat woord mogen ontmoeten. Maar we bidden u bovenal. Neemt u alles eens weg, wat er hinderen kan in het luisteren. We kunnen zoveel meenemen, er kan zoveel weerstand in ons hart zijn. Maar als u nou eens komt, dan neemt u dat weg. Alle zorgen die we meedragen, psychische zorgen, neergedrukt door de moeite van het leven. Geen kracht om voor te gaan. Er kan zoveel zijn dat we in ons omdragen. En dat ons kan hinderen bij het luisteren. Maar maakt u een vlak veld. We mogen uw naam ook erkennen dat u Hessel Visser tot hiertoe nog hebt willen sparen en dragen. Dat we verblijd mogen zijn door de uitslagen. Maar u weet ook dat de zorgen blijven. Geef hem verder herstel. Dat hij naar de begeerte van zijn hart samen met Kobi weer het werk mogen gaan doen. Mogen uw naam dankzeggen dat ook Maria weer veilig thuis is. En zo hebt u nog gegeven dat ze elkaar mochten ondersteunen, ook in deze wegen van beproeving. Zo zoeken wij ook uw aangezicht voor zuster Van Vulpen, die weer thuis mocht zijn na een ingreep. Wilt u ook haar sterken, verder herstel geven. Wij bidden u ook, laat ook haar verwachting zijn van Israëls God, die krachten geeft. En ook haar gedenken samen met haar man en haar gezin. En zo dragen we elkaar aan u, de grote koning, op. Wil bij ons zijn. Gedenk aan hen die alleen zijn. Weduwen, weduwnaren. Wil bij ze blijven die kinderen verloren hebben. Ouders verloren hebben. Broers of zussen. Wat kan de pijn van het gemis sterk zijn. Wil ook bij hen zijn die hun weg alleen gaan. De een gelukkig, de ander met veel vragen. Kan zo gemengd liggen. We dragen ook hen bij u de Heere op. Zie zo toch vanmorgen in gunst op ons neer. Ze geroepen worden om die adventsboodschap te mogen verkondigen. Dan bidden wij u. Wil gij er zelf in meekomen. Grote koning. Dat er nog een volk mag zijn. Dat uitziet naar uw komst. Voor wie het vanmorgen advent is. die uitzien, dan zult u komen en niet achterblijven. En laat het mogen beoefend worden, zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewisselijk komen. Dat staat vast, dat zegt uw woord en dat is vervuld en dat zal vervuld worden. En dat we dan zo staat mogen maken op dat woord van u. Vervul ons met uw Heilige Geest. Geef ons uw woord te spreken. En geef dat zijn kracht mag doen in de harten van zondaren. Als u het moest doen om ons, het zou nooit kunnen. Maar doet u het tot eer van uw naam. Verzoen al het zondigen, ook van de achterliggende week. Ga met ons niet in het gericht. Want wie zou kunnen bestaan? Maar nu is bij u vergeving. Opdat gij gevreesd zou worden. Mag dat vanmorgen ook zo waarheid worden in ons midden. We vragen het alles uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we willen dan vanmorgen stilstaan bij dat laatste gesprek dat de Heere voert met zijn volk bij monden van de profeet Maleachi, zoals we dat gelezen hebben vanaf het 13e vers uit hoofdstuk 3... tot en met de derde vers uit het vierde hoofdstuk. En dan in het bijzonder, ook in het licht van de adventstijd, willen we stilstaan bij het tweede vers. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. Maleachi's boodschap. Advent, troost voor aangevochtenen. En willen dan letten op twee gedachten, waaruit die aanvechting bestaat en in de tweede plaats waaruit die troost bestaat. Adventsboodschap, troost voor aangevochtenen. En we letten dan in de eerste plaats waaruit die aanvechting bestaat en in de tweede plaats waaruit die troost bestaat. Doch eerst gaan we zingen en wel van zo'n aangevochtene uit Psalm 73 opnieuw. We hebben dat ook vorige week mogen doen. En nu willen we dan zingen de versen 11, 12 en 14. Toen het zwellend hart met ongeduld en wrevel afgunst werd vervuld. En ik geprikkeld in mijn nieren om trots mijn drift ten toon te vieren. Was mijn verstand van licht beroofd. Ik heb Gods waarheid niet geloofd. Maar was door mijn verwaande geest bij u. Een onvernuftig beest. Psalm 73, de versen 11, 12 en 14. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te geven aan de Heere. De eerste is voor de kerkelijke kassen. En de tweede voor de zending van harte bij u aanbevolen. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Zingen we dat gemeente uit Psalm 68, het tweede vers, na het amen van de preek. Gemeente, we mogen dus gaan luisteren naar het laatste gesprek dat de Heere houdt met zijn volk van het oude verbond. Zesde gesprek bij monden van de profeet Malachi. En we staan dan stil bij Advent, troost voor aangevochtenen. En we letten dan allereerst uit waaruit bestaat die aanvechting. En in de tweede plaats, waaruit bestaat die troost. Liefde gemeenten, de vorige keer mochten we stilstaan bij het gesprek waarin we beluisterden de worsteling van de wetsgetrouwe Joden. Waar blijft de Heere met zijn recht? Hoe kan het toch dat de goddelozen zo kunnen voortgaan? Wanneer komt de dag dat de Heere oordelen zal? En toen heeft de Heere gezegd, ziet, die dag komt haastiglijk. Maar zult gij kunnen bestaan, wetsgetrouwe Joden, in dat gericht? En vandaag horen wij weer een worsteling. En opnieuw gaan we daarnaar luisteren. Wie zijn hier aan het woord? We hebben dat de vorige keer ook gezegd. Het zijn telkens weer verschillende groepen uit het volk waar de Heer mee in gesprek is. De ontrouwe priesters, de goddelozen, de wetsgetrouwe Joden. En vanmorgen zijn Gods kinderen aan het woord. En wat is hun worsteling? En wat is hun vraag? Wel, ze zeggen het, wat heeft het voor nut dat wij de Heere dienen? Waar blijft het heil dat de Heere beloofd heeft? Als zij zegt, die zijn weg wel aanstelt, zal ik mijn heil doen zien. Heere, waar is dat heil? We zien er niets van. Laten we maar eens luisteren hoe de profeet hun worsteling onder woorden brengt. Gij zegt, het is te vergeefs God te dienen, want wat nuttigheid is het dat wij zijn wacht waarnemen en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht van de Heere der Heerscharen. Zo horen wij dus daar degene die de Heere vrezen hun klacht uiten. En ze zeggen, we merken er niets van dat de Heere bij ons is en dat hij met ons is. In welke periode wordt deze klacht geuit en welke periode heeft Malachi zijn werk mogen doen? Wel, dat is niet helemaal precies te traceren, maar het is ongeveer in het jaar 470 tot 420 voor Christus dat hij zijn werk gedaan heeft en dat ook in die periode dit gesprek heeft plaatsgevonden. En wat waren dan de omstandigheden waarin het volk verkeerde? Wel, het is de tijd na de ballingschap. Het volk mocht weer terugkeren, de tempel mocht weer herbouwd worden, de muren van de stad mochten hersteld worden, maar ondanks dat alles was het een zeer allerbedroevigste omstandigheid. Wel, we hebben daar al iets van gehoord, hoe daar het godsdienstige leven tot ontbinding was overgegaan. De priesters die niet meer offeren zoals de Heere dat vraagt, maar die gerust een schurftig lam durven offeren. Of die rustig de Heere beschimmeld brood durven aan te bieden. Er is ook sprake van verval van het maatschappelijk en huwelijksleven. Mannen die om niets hun vrouw verlaten en andere vrouwen gaan trouwen. Maar ook in economisch opzicht gaat het heel slecht. Er zijn misoosten vanwege de sprinkhanen en de kevers die het land kaal vreten. De wijnoost is ook geheel verloren gegaan. En de armoede onder het volk is groot geworden. Nee, in alle opzichten, godsdienstig, maatschappelijk en economisch, is het een allerellendigste tijd waarin het volk zich bevindt. En in die tijd wordt die klacht geboren. Wat heeft het toch voor zin om de Heere te dienen? Het onderhouden van zijn geboden is blijkbaar nutteloos. En berouw hebben over de zonden. Het is alles te vergeefs. En u hoort daar een drietal klachten in. We willen die klachten even nader gaan bezien. Wel allereerst zeggen ze, wat is het nut dat we de Heeren dienen? Wat houdt dat dan in, de Heeren dienen? Wel, de Heeren dienen, dat is leven met de Heeren. Dat is de Heeren van harte liefhebben, hem gehoorzamen, op de Heeren vertrouwen, in zijn woord geloven, wandelen in de wegen die hij voorschrijft. De Heeren dienen, dat is hem, die goede herder volgen als een schaap, luisteren naar zijn stem. Dat is een vermaak hebben in de dingen van Gods koninkrijk. Zoals bijvoorbeeld de dichter zingt in Psalm 27. Och, mocht ik in die heilige gebouwen, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Ze mochten de Heere dienen. Maar ze vroegen zich in vertwijfeling af, wat is de nuttigheid van de dienst van de Heer? En bij die dienst van de Heer, zo mochten ze ook zijn wacht waarnemen. Dat is het tweede wat ze naar voren brengen. Wat is dat, zijn wacht waarnemen? Wel, als we naar het Hebreeuwse grondwoord luisteren, dan staat er bij dat waarnemen een woord wat duidt op de verplichtingen jegens de Heer in acht nemen. Dat wil zeggen, luisteren naar zijn geboden. Wandelen in de weg van zijn geboden. De 10 geboden beoefenen. De spijs- en offerwetten houden tot zijn eer. Zoals ook de dichter daarvan zingt. Ik doe uw geboden met oprechtheid en welgezindheid. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. En ook al mogen ze dat doen, waar bemerken ze Gods gunst over hun levenswandel? Ze mogen niet alleen de Heere dienen en vrezen, niet alleen wandelen in de wegen van de Heere, zijn wacht waarnemen, maar zij die de Heere vrezen, ze leven ook in dat hun beste werken ook besmet zijn met zonden en ongerechtigheden. Ze zijn ook bewogen met het verval van het volk. En daarom, zo lezen wij, gaan ze in het zwart voor het aangezicht van de Heer. Wat betekent dat? Als ze in het zwart gaan voor het aangezicht van de Heer. Wel, in de Bijbel is zwart de kleur van rouw. En zo lezen we dat bijvoorbeeld in Psalm 38. Als de dichter daar Gods gramschap over zijn zonden heeft ervaren, dan zegt hij, ik ga de ganse dag in het zwart. In het uiterlijk aantrekken van zwarte kleding gaven zij weer wat er innerlijk in hun hart leefde, namelijk smart over de zonden. Zwarte kleding, het was het teken van boeten en berouw, van verootmoediging voor de Heer. Je kunt dat bijvoorbeeld ook merken bij de dichter in Psalm 35. Ik vastte met een zak omgord, ik had mijn gebeden uitgestort, ik ging in het zwart, met rouw misbaar, alsof het mijn vriend, mijn broeder waar. En zo mogen ze leven, de Heere dienen, zijn wacht waarnemen, in het zwart gaan. Maar bij dat alles bemerken ze niet waar de Heere is. Ze ervaren zijn gunst en vrede niet in hun hart. En het lijkt wel of de Heere niet van ze af weet. Ramp na ramp treft hen. En boven alles, Gods aangezicht is voor hen verborgen. En dat is bitterder dan de dood. Maar daarbij, als ze dan zien naar de goddelozen in hun land. En hoe leven die goddelozen? Wel, we krijgen daar een beeld van als we naar hun klacht gaan luisteren. Die goddelozen die zijn hoogmoedig. Hun leven loopt over van trots, spot en geweld. En als je een levenswandel ziet, in alles overtreden ze de geboden van de Heer. Ze treden zijn wetten met hun voeten. Ze verachten en onderdrukken de vromen. Ja, en het ergste daarbij is, ze worden gebouwd. Dat wil zeggen, ze nemen toe in macht en in rijkdom. In plaats dat de Heer hen straft, gaat het hun goed. Hun vermogen neemt toe. En ze hebben voorspoed, te midden van al de armoede waarin Gods kinderen verkeren. Ja. En u voelt gewoon hoe ze daarmee worstelen. Ja, de goddelozen verzoeken zelfs God. Ze dagen God uit. Ze provoceren de Heeren. En toch worden ze niet verdeld door Gods toren. Maar ze ontkomen eraan. En als Gods kinderen, de vromen, dat zien. Dan komt die vraag naar boven, die worsteling. Wat nut is het dat wij God dienen? Je kunt eigenlijk maar beter goddeloos leven. Ja, dan komt er een moment in hun leven dat ze zeggen, de goddelozen zijn gelukzalig en wij aller ellendigst. Maakt blijkbaar toch niet uit hoe je leeft. Waar is de Heer? Ziet de Heere dan al die dingen niet die de goddelozen doen? Weet de Heere dan van ons leven niet af? Ziet hij dan niet dat wij hem dienen? Merkt hij het dan niet op dat we in het zwart gaan vanwege onze ongerechtigheden? En dat we zijn geboden lief hebben? Merkt de Heere daar niets van? O, en dan grijpt dat monster van twijfel in hun hart vast. Het wantrouwen wordt levensgroot. De opstand en de bitterheid wordt gevoeld. De goddelozen, ja, die zijn gelukzalig. Maar wij? Gemeente, u zult zeggen, hoe kan dat nou? Dat mag je toch als kind van God niet zeggen. Zo mag je toch over God niet denken. En zo mag je toch niet spreken. Ja, gemeente, dat is waar. Dat is voor de volle 100% waar. We zullen straks ook horen hoe de Heer daarover denkt. Maar ik geloof dat er vanmorgen ook wel zijn in Gods huis die daar geen vreemdeling van zijn. Van die aanvechtingen. En is het niet waar geworden dat je ook wel eens in je leven met je vuist naar boven gestaan hebt? O God, waar bent u? Waarom houdt u zich slapende, zegt David. Weet u dan van mijn weg niet af, dat de golven en de baren mijn benauwde ziel vervaren. Waar het in je hart een hartelijke lust is om de Heer te dienen, om in zijn wegen te wandelen. Dat die keuze er is in je hart om de Heer lief te hebben. Waar je de binnenkamer zocht om je zonden te belijden, maar dat het zo stil was. En dat je niet merkte dat God van je afwist. En dat de spotters van binnen zeggen, waar is nou God op wie je vertrouwde? Aan wie je zaak hebt toevertrouwd, waar je op gebouwd hebt. Waar is God toch? En dat de twijfel in je hart binnenkwam. Is het allemaal wel waar? Leeft God wel? Is het allemaal niet ijdelheid en bedrog? Dat je zo gezift werd, dat je kon zeggen, was ik maar een goddeloze, dan had ik geluk. Gaat de goddeloze beter af dan mij? Ken je er iets van die bestrijding, van die aanvechting? Meende, ik heb het ook wel eens meegemaakt. In die strijd, dat je wel eens liep door de straten 's avonds, dat je mensen voor de tv zag zitten, met de chips op tafel en hun benen erbij. En een fles bier in hun hand, dat je dacht, die mensen zijn gelukkiger dan ik. Zo kun je wel eens aangevochten worden. Waar is God? Dat je er niets van bemerkt. En dat je door twijfel schijnt onder te gaan. Waar is de levende God aan wie ik mijn zaak heb toevertrouwd? Zou dat niet de worsteling ook geweest kunnen zijn in het leven van Jozef? Toen hij staande mocht blijven, toen die verzoeking kwam. En hij tegen de vrouw van Potifar zeiden, zou ik zondigen en zulk een groot kwaad doen tegen God, die ik zo hartelijk lief heb en dien. En wat was het gevolg voor Jozef? Wel, in de gevangenis, in de put. Waar bent u, Heer? Als ik staande mocht blijven in de strijd, moet ik dan de put in, de gevangenis in? We weten het in ieder geval van één zeker, waar we van gezongen hebben, van Asaf. En professor Riddenbos zegt het terecht. Hier in Malachi horen we de oude Asaf-klacht. De strijd van Asaf. Hij zag immers ook de vrede der goddelozen. Als je die psalm leest, psalm 73, dan zeeft hij het erover. Hoe die goddelozen in hun hoogmoed voortgaan. Hoe hij ziet hoe ze met geweld Gods kinderen onderdrukken. De weerlozen uitmergelen. En ondertussen zag hij ze steeds rijker worden. En Asaf, hij zegt het in psalm 73. Ik heb mijn hart gezuiverd, Heere, voor u. Asaf mocht het weten rein te zijn in de wegen van de Heer. Hij mocht de Heere met een oprecht geloof dienen en met zijn hele hart. Maar toch werd hij dag aan dag geplaagd door de tegenslagen. En voor hem was er elke dag weer moeite en was er elke dag weer bestraffing. En dan komt het in zijn hart. De aanvechting, de twijfel, oh die dodelijke twijfel. En dan zegt hij, het is te vergeefs om oprecht te leven en onschuldig te wandelen. Dan voel je die klacht, wat heeft het voor zin om God te dienen. Als je zo moet leven, de goddelozen hebben voorspoed. Ja, dan zegt hij het ook met deze vromen. Zou God er wel van weten? Zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Ziet de Heere mij wel? Weet hij wel van mijn strijd? O, en wat kan het er dan diep doorgaan als die helle hond van wantrouwen en twijfel zijn slag slaat in het hart van de ziel? Dan kun je met Asaf en met de vromen hier zo ver van God vandaan drijven, dat je zegt, de goddelozen, die zijn gelukzalig. Gemeente, hoe reageert dan de Heer, als hij dat vanuit de hemel hoort, en zijn volk deze dingen naar voren hoort brengen? Wel, dan lezen wij dat in het 13e vers. Uw woorden zijn tegen mij te sterk geworden, zegt de Heer. En net als de vorige keer zien wij dat de Heer hier zich op mensvormige wijze uitdrukt. En hij zegt, ik kan het niet verdragen, mijn volk, dat u zo over mij denkt. En de Heer laat zien wat deze klachten, deze aanvechtingen bij de Heer teweeg brengen. De Heer zegt, ik heb er pijn van in mijn hart. Ze doen mij smart dat jullie zo over mij denken. De Heere zegt, ik kan het niet verdragen dat jullie zo over mij denken. Het raakt mij zo ontzaglijk diep. Maar dan voel je hoe verblind Gods kinderen kunnen zijn in die klachten. Want ze zeggen, wat hebben wij tegen u gesproken? Ze hebben er niet eens besef van wat ze zeggen. Maar dan ineens zien wij dat er een omkeer plaatsvindt in het leven van deze vromen. Want daar ineens in het 16e vers, daar staat als dan. Er gebeurt dus iets in dat leven van hen. Want we lezen als dan. Spreken die de Heere vrezen en ieder tot zijn naaste. De Heere merkt toch op en hoort. Er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven. Voor degene die de Heere vrezen. En voor degene die aan zijn naam gedenken. Daar vindt ineens iets plaats in dat leven van hen. die zo geschud zijn en zo door twijfel ten neergeslagen zijn, daar gebeurt iets. En daar gebeurt hetzelfde als in het leven van Asaf. Ook bij hem komt daar ineens een omkeer. Als hij het uitroept, zou er dan wel wetenschap zijn bij de Allerhoogsten. Dan komt er in die crisis van zijn leven een doorbraak. Wanneer komt daar die doorbraak? Wel, als God hem brengt in het heiligdom. En wat ziet Asaf dan in dat heiligdom? Wel, dat de goddelozen zullen vergaan. Dat hij eeuwig bij de Heere mag zijn. Ik zal dan gedurig bij u zijn. En die wetenschap brengt een radicale omkeer in zijn spreken. De Heere die hem brengt in zijn gedachten. Bij dat grote gericht dat plaats zal vinden. O, dan mag Asaf zien. Mijn God, mijn heil, mijn toeverlaat. Bent u om eeuwig u te dienen. En zo gaat hier de Heere ook in het hart van die twijfelmoedigen en van dat aangevochten volk zijn heerlijk gezicht geven. Hij zal ze laten zien dat hun ongeloofsgedachten niet terecht zijn. Het zijn verkeerde gedachten. God laat zijn kinderen tot zichzelf komen en daarin ook tot hem komen. Want wanneer de Heere dan door zijn Heilige Geest in hun hart gaat werken, dan gaan zij het zien, dan gaan zij het weten en dan gaan ze tot elkaar zeggen, nee, het is niet waar wat wij gezegd hebben. Het is niet waar dat de Heere niet van ons af weet, want er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. O, de Heere, hij neemt de nevels weg en ze mogen nu zien dat er bij de Heere wetenschap is. Dat de Heere van hun nood, van hun verdriet, van hun twijfel en van hun aanvechtingen afweet. Er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. Kinderen, daar gebruikt de Heere een beeld. En ik denk een beeld dat jullie wel bekend voorkomt. Wie had er ook zo'n gedenkboek waaruit gelezen werd? Denk eens even na. Welke bekende machtige koning had ook zo'n boek? Koning Ahasveros, hoor ik er een denken. Ja, het was in die dagen de gewoonte van Oosterse vorsten dat ze kronieken bijhielden door hun knechten, waarin al de gebeurtenissen in het rijk werden opgetekend. Zo was het ook bij Ahasveros, dat hij in dat gedenkboek liet lezen. En jullie weten wel wat erin stond. Het goede wat Mordechai gedaan had. Dat hij een aanslag op de koning had verijdeld. En zo weet de Heer ook in dat gedenkboek hoe het met zijn kinderen gaat. Hij weet van hen af. Hij weet dat ze hem dienen. Hij weet dat ze hem vrezen. Hij weet dat ze zijn wacht waarnemen. Hij weet ook dat ze voor hem in rouw en in smart zijn vanwege hun zonden. Hij draagt er ook kennis van hoe ze door de duivel en door de goddelozen worden aangevallen. Wat een troost. De Heere heeft een gedenkboek. En er is nog een geschiedenis waarin het nog mooier naar voren komt. Wat denk ik dan aan? Wel aan de geschiedenis van Cornelius. Die hoofdman. Die hoofdman die zoveel in gebed was. Die hoofdman die dat volk lief had, die zoveel aalmoezen gaf aan dat volk Israël. Daar komt op een gegeven moment een engel. En wat zegt hij dan? Cornelius, uw aalmoezen zijn voor God gedacht geworden. Hoor je dat? Daar heb je dat woord, God gedenkt eraan. Er is een gedenkboek, Cornelius. En de Heer heeft erin gelezen en de Heer weet het. Dat je hem zoekt. De Heere weet van je liefde. De Heere weet ook van je worsteling. En daarom krijg je antwoord. Omdat God aan jou gedenkt. Er is een gedenkboek. Kind des Heren. Voor het aangezicht van de Heer. Dat boek des levens. Waarin uw naam staat. Van eeuwigheid verkoren. In de tijd gewassen in het bloed. Daar staat in dat gedenkboek dat u ligt voor zijn verantwoording. Wat een machtig woord van troost. Dat ze tegen elkaar mogen zeggen, nee, we hebben het radicaal verkeerd. Want er is een gedenkboek voor het aangezicht van de Heer. En de Heer gaat zijn kinderen verder vertroosten te midden van hun aanvechtingen. Hij gaat dat wat nader uitwerken en hij zegt in het 17e vers. En zij zullen, zegt de Heer, der Heerscharen te 10 dagen die ik maken zal, mij een eigendom zijn. En ik zal hen verschonen gelijk als een man zijn zoon verschoont die hen dient. O, wat druppen toch die medicijnen in die gewonde ziel van dit aangevochten kind van God. Van dit volk in de strijd van het leven. Want hij zegt, er zal een dag komen. En dan zul je het weten dat je mijn eigendom bent. En dan staat er hier een woord in het Hebreeuws. En dat is een heel teer woord. Zijn eigendom. Dat betekent, ik heb het persoonlijk verworven. En ik heb het met veel liefde gekoesterd. Het woord eigendom een gouden kleinood. En dat zul je weten, zegt de Heere tegen zijn volk. Je zult weten dat je mijn eigendom bent. En dat ik je persoonlijk gekocht heb met de duurste prijs. Namelijk de prijs van mijn bloed. En dat ik je lief heb, hartelijk lief heb. En dat ik je als mijn eigendom koester en bewaar. En bescherm. Wat een boodschap. Niet alleen een gedenkboek voor het aangezicht van de Heere. Waarin staat ook kind van God. Dat hij alles van je weet. Hij zei, maar er zal een dag komen. Dat ik je als mijn eigendom naar voren zal halen. En dat iedereen het weten zal. Dat je mij toebehoort. Dat ik je gekocht heb met mijn dierbaar bloed. En dat ik je lief heb met een eeuwige liefde. Wat een troost, wat een ontferming voor een volk dat het in haar vermetelheid en ongeloof durfde te zeggen. Zou er wetenschap zijn bij de Heer? Dat durfde te zeggen, het is beter maar goddeloos te leven dan de Heer te dienen. Wat een wonder van ontferming en trouw. Ja, de Heer gaat door en hij zegt, op die dag zal ik u verschonen gelijk een man zijn zoon verschoont die hem dient. Wel, de Heer zegt, op die grote dag, dan zal ik je verschonen. Wat betekent dat? Wel, dat betekent, dan zal ik voor je gaan staan en dan zal ik je niet verdoemen. Dan zal ik je niet vanwege je zonden in de eeuwige rampzaligheid werken, maar dan zal ik je over jullie ontfermen en ik zal je sparen en ik zal je opnemen in heerlijkheid. De Heere gebruikt daar het beeld van een vader die zijn zoon verschoont. Dat zegt, in gevaar en angst mijn zoon, ga achter mij en ik zal voor je staan. Zodat jij veilig bent voor de gevaren. Er zit ook iets in van dat heerlijke beeld. In die gelijkenis van die verloren zoon. Dat die vader zijn armen uitbreidt. En hoe kan het toch dat God zulke mensen verschoont. Dat hij ze niet van hem wegstuurt. Die zulke taal tegen hem durfde te uiten. Die zo hem verdacht en beledigd hebben en zo'n verdriet gedaan hebben. Hoe kan hij toch zulke zonen verschonen? Wel, dat geheim heeft Paulus verstaan. Want Paulus, hij had de gemeente Gods vervolgd. Hoe kan hij toch naar mij omzien? Wel, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ook met hem ons niet alle dingen schenken? Daar ligt het geheim dat de Heer je zegt, ik zal u als een vader verschonen, gelijk een zoon door zijn vader verschoond wordt. Omdat God zijn zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem overgegeven. Tot de vervloekte kruisdood zal hij dan ook niet met hem ons alles schenken. Hoe heerlijk zien wij ook Christus hier, diep in het Oude Testament, schitteren zijn heerlijkheid. Ik zal u verschonen om Christus, mijn lieve zoons wil, alleen. En in die dag zullen jullie het onderscheid zien. tussen de rechtvaardigen en de goddelozen. Dan zul je het zien, zegt de Heer, wat nut het heeft om mij te dienen. Dan zul je zien dat het waarlijk zin heeft, dat je mij gediend hebt en mijn geboden gehoorzaamd hebt. En dat het waar is dat je in het zwart gegaan bent. Want dan zul je ontvangen de klederen des heils. Dan zul je mogen staan aan mijn rechterhand. Dan zal ik je de palm van de overwinning geven. En dan zul je zien hoe de goddelozen vertreden worden. Die dag komt, zegt de Heer. Hij komt haastiglijk en hij komt spoedig. Want zie, die dag komt waarop je het zien zult. En terecht merkt Matthew Henry op dat als hier de profeet over die dag spreekt, dat we zien, net als bij het vorige gesprek, dat die dagen voor de profeet als het ware bijna samenvallen. Maar wij in de Nieuwtestamentische gemeente mogen weten van die eerste en van die tweede komst, waar de tijd tussen ligt die wij beleven. In de eerste plaats mag hier dus gesproken worden, als het gaat over die dag die komt, namelijk de komst van de Heer Jezus Christus. En hoe wordt hij dan aangeduid? Wel, hij wordt aangeduid als de zon der gerechtigheid die zal opgaan. O, wat een heerlijke boodschap mogen die aangevochtenen horen in hun strijd. Want zie, de dag komt, zegt de Heer, dat de zon der gerechtigheid zal opgaan. Zon der gerechtigheid, de zon. Wat betekent dat, kinderen? Als de Heer hier zichzelf vergelijkt, zijn zoon, met de zon. Wel, wat is de heerlijkheid van de zon, zegt dat eens. Wel, dat hij de duisternis verdwijnt. Als het toch geen zon was, kinderen, dan zouden we altijd in de nacht leven. Maar nu de zon er is, gaat de duisternis wijken. En zo was het ook in de dagen die vooraf gingen aan de komst van deze zon der gerechtigheid. Want is er ooit een tijd geweest dat het duisterder was dan in de dagen die vooraf gingen aan de komst van de Heer Jezus? Hoeveel mensen zagen nog uit naar de komst van de Messias? Het volk van Israël was onder de knoet van de gehate Romeinse overheersing. Daarbij werd het in duisternis gehouden door de farizeeïstische godsdienst, die hen lasten oplegden, te zwaar om te dragen. En daar was de stam van Juda afgesneden, als een afgehouden dorre tronk. Waar was nog de verwachting van de Messias? Ze was haast uitgedoofd. Een handjevol mensen nog, op de hele wereld, zagen nog uit naar de komst van Christus. Was dat niet met recht een donkere tijd? Maar juist als het zo stikdonker is, dan zal het woord van de profeet Jesaja in vervulling gaan. Het volk dat in die duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Kinderen, waar is die duisternis dan het beeld van? Waar die zon der gerechtigheid licht over zal doen gaan. Wel, de duisternis van de zonden. De duisternis van de schuld. De duisternis van de heerschappij. Van de vorst der duisternis, de duivel. En in die tijd verkeerden dat volk. En in die tijd verkeren ook wij van nature. Maar wie zal die duisternis dan opheffen? Wie is dan dat licht dat gaat schijnen? Ook daar mag Jesaja dan een antwoord op geven. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderlijk Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. Hij is het licht der wereld dat komen zal. Hij is het kind dat gelegd zal worden in de stal van Bethlehem. En hij zal toenemen en uitgaan en het woord verkondigen. En als dat gaat gebeuren, dan mag Matthäus de vervulling zien en zeggen, het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En degene die zaten in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht opgaan. Hij mag het zien, Matthäus, als Christus gekomen is en gaat verkondigen. Van toen aan, schrijft Matthäus, heeft Jezus begonnen te prediken en zeggen, bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij mag het zien in de komst van Christus. Is het licht opgegaan. De profetie van Jesaja vervuld. En het woord van Maleachi waar geworden. En de zon der gerechtigheid zal opgaan. En ik zei er al iets van, kinderen. Duisternis. Het beeld van de zonden. Maar wat heb je nodig om die duisternis te zien? Wel dat er een lichtstraal gaat vallen in je hart. Een lichtstraal. Om die duisternis zichtbaar te maken. Want van nature zien wij dat niet. En daarom moet die zon opgaan. Om ons die duisternis te doen ervaren. En dan ga je zien door dat licht van de Heer in je hart. Dat je zondaar bent. En dat je enkel zonden bent. Van je hoofdschedel tot aan je voetzool toe. En dat je voor die heilige God niet kunt bestaan. Zoals de profeet Habakkuk het zegt. Gij zijt er rein van ogen, dat gij het kwade zoudt zien. Gemeente, we leven in die adventstijd. Die zon der gerechtigheid, die langzaam opgaat. Is hij ook opgegaan in uw hart? Is hij ook opgegaan in jouw hart? Heb je iets gezien? Van die duisternis van binnen. Want dan citeer ik een woord van wijlen professor G. Wissen. En dan zegt professor Wissen. Nacht moet het daarom ook van binnen worden. Voor en aleer er plaats kan zijn. Voor het licht des levens uit God. Al mijn kunstlicht moet worden uitgedoofd. Want wij leven zo vaak nog bij kunstlicht. Bij licht waar wij onszelf wat bij koesteren. Waar wij menen zelf wel voor God te kunnen bestaan. Hij zegt, dat licht dat moet gedoofd worden. De donkerheid van je ziel moet een werkelijkheid worden. En dan gaat hij dat uitwerken. Dan gebruikt hij een paar woorden die zo leerzaam kunnen zijn. Zo heel eenvoudig ook. Want hij zegt, als dat kunstlicht uitgedoofd wordt in je hart. Hij zegt, dan moet je worden een ontdekte zondaar. En hij zegt, van een ontdekte zondaar word je een arme zondaar. En als je een arme zondaar wordt, dan word je een verloren zondaar. En tenslotte word je daarin een afgesneden zondaar. En wat bedoelt hij dan, kinderen? Deze geleerde professor, die zo heel eenvoudig onder woorden brengt. Een ontdekte zondaar. Wel, dat als dat licht gaat schijnen, dat je dan ontdekt wordt. Wie je bent voor God, de heilige, en jij de onheilige. En als je dat gaat zien, dan zie je, Heere, maar dan moet u vanwege mijn zonden mij straffen. En dan heb ik bij u een schuld. Om die straf te ontlopen moet ik betalen, maar ik kan niet betalen. Want ik heb niets om voor u te betalen, bij een arme zondaar. Als je dat gaat inleven, maar ik kan niet betalen. En ik heb een schuld. Heren, maar dan moet ik verloren gaan. En dan word je een verloren zondaar. Als je dan verloren bent. En je vraagt aan Heren, maar kan ik nog behouden worden? En de Heren zegt, ja, maar dan moet er aan mijn recht voldaan worden. Oh, dan wordt op dat moment al je grond afgesneden. Want wie kan aan het recht God voldoen? Ik kan die prijs, dat rantsoen er in eeuwigheid niet voldoen. En zo maakt de Heer nou plaats, vanmorgen ook, voor dat wonder. Als je van een ontdekte, arme, verloren afgesneden zondaar wordt. Dan gaat die zon zo heerlijk schijnen, want die zon wordt genoemd de zon der gerechtigheid. En daar ging het nou om, hoe zal ik ooit rechtvaardig voor God verschijnen? Dat kan niet, want ik ben onrechtvaardig. En God de rechtvaardige eist. een volkomen betaling aan zijn recht dat ik geschonden heb. Maar wat wordt dan die persoon heerlijk, dat zijn naam is zonder gerechtigheid en dat hij daarin mag verkondigen dat er nu recht is gedaan aan dat geschonden recht van de Vader. Want ik heb uw wet volkomen gehoorzaamd en ik heb volkomen heilig voor u geleefd. O, als dat woord dan aan het hart wordt toegepast, als daar klinkt vanuit de prediking en de zon der gerechtigheid zal opgaan. En als dat belofte woord van de Heer dierbaar wordt en zegt, Heere, maar die zon der gerechtigheid, die alleen heb ik nodig. En u hebt beloofd dat die zon der gerechtigheid op zal gaan in een duister hart. Heere, laat hem dan ook vanmorgen in mijn hart opgaan. En dan zegt Alexander Comrie zo heerlijk. Dan beweegt Gods geest de handen naar die beloften. Namelijk dan brengt de Heere die beloften zo met aandrang tot de ziel. Dat hij ze niet weigeren kan te omhelzen. Nee, als je door de nood gedreven afgesneden bent. En de Heere komt met dat heerlijke evangelie. De zon der gerechtigheid zal opgaan. En de Heere komt door zijn geest dat woord zo aan je hart te binden. Zie je nou wie je nodig hebt, wie je zalig maken kan. Zie je nou dat er alleen in hem behoud is. Kom dan en zie op hem. O, dan kan de zondaar niet anders dan Christus omhelzen. Die hem zo heerlijk door Gods geest in het hart wordt afgedrukt. Dan wordt het wonder waar. Gij die eerst duisternis waart. Maar nu zijt licht in de Heere. Kostelijk. Wat dan ook die Malachi mag zeggen. Hij is niet alleen de zon der gerechtigheid. Die op zal gaan in de duisternis. Die het licht zal maken. Maar hij is ook de Heere die geneest. Er is genezing onder zijn vleugelen. En dan gebruikt Malachi het beeld van een zon. Die opgaat. En haar stralen als vleugelen omringen. En die stralen die zijn genezend van die zon. Want als daar een ziel over de aarde gaat, verwond vanwege zijn zonden, vanwege de bliksemen van de wet. Als daar een ziel ziet wat hij God heeft aangedaan, de liefde van God heeft veracht. Dan wordt die ziel verwond tot in het diepst van zijn hart. En wat is het dan heerlijker? Als daar die balsem van Gilead in het hart valt. Dat is de liefde van de Heere. Tot zo één. Dat is genezend, Heere. Wilt u zo één hebben. Die u zo beledigd heeft. Die gezegd heeft, je kan maar beter goddeloos leven. Dan de Heere dienen. O, dan druppelt daar. Die liefde in het hart. Die vrede. Heere, wilt u dan mij niet wegwerpen. Maar mij in uw armen sluiten. O, dan is daar genezing voor die ziel. En dan is het ook genezend. En dat betekent hier ook helend. Dan is die ziel die daar te maken heeft met dat inwonend verderf. Die nou eerst niet anders kon dan zondigen. Wordt nu genezen van die zondenkwaal. Dan gaat hij de Heere bedoelen. Dan gaat de Heere dat hart vernieuwen. Dat verlangt om te wandelen in de Heere. Maar dan is hij ook genezend in de derde plaats. Dat hij ook nabij het hart is. Dat schreien tot hem de toevlucht neemt. Als het zo gebeukt wordt door de slagen van het leven. Zo neergedrukt wordt door de moeite van ziekte. Van tegenslagen, van psychische moeite. Dan zegt hij, en bij die Heere is genezing. Voor het hart dat tot hem schreit. Heere, maak het ook waar voor mij, dat ook uw stralen genezen mogen in mijn hart. Als dan die zon opgaat, dan wordt het waar Gods vriendelijk aangezicht. Heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Ja, dan tenslotte mag Malachi zeggen, als die zon der gerechtigheid nou vanmorgen in je ziel op mag gaan. En als je nou bekleed mag worden met die klederen des heils. En als die balsem van morgen in je ziel mag vallen. Die genezende balsem van zijn liefde. Van zijn troost en van zijn nabijheid. Dan staat er iets wel. Gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. Wat betekent dat heerlijke woord van Malachi? Was nou de vrucht? Als de Heere opgaat in je ziel, als die zon der gerechtigheid wel, dan moeten wij dat woord mestkalveren lezen. Zoals het in het Hebreeuws bedoeld is, dat is een kalf dat in de winter op stal staat. En kinderen, dan moet je straks in het voorjaar maar eens gaan kijken. Als de koeien en de kalveren na die wintertijd in die donkere stal, waar ze op de mest gestaan hebben, en als ze dan naar buiten gaan, dan moet je eens kijken wat een sprongen dat ze maken van blijdschap. Ze springen soms met hun vier poten tegelijk op. En ze blijven dartelen in die groene wei. Dat ze verlost zijn uit die stal, die donkere smerige stal. En nu daar in het frisse voorjaar onder de zon, bij dat heerlijke gras mogen grazen. Wel, ze springen en ze huppelen. Wel, zegt de Heere, zo zal het ook zijn met mijn kinderen. Het woord toenemen in het Hebreeuws betekent dat ook springen. Huppelen, en dat mogen ze nu doen van blijdschap. En is dat ook niet de vrucht, als daar die adventsboodschap komt bij Elisabeth, bij Maria, bij Zacharias, bij de engelen, dan gaan ze huppelen van zielenvreugd. Als daar die boodschap komt van die zon der gerechtigheid, die het duister zal maken, die het licht zal maken in een duister hart, waar genezing zal zijn voor die dodelijke zielenwonden, waar nu genezing zal zijn voor het leed in dit leven. Dan zullen ze uitgaan en toenemen als stalkalveren. Dan zal er blijdschap zijn. Waar we straks van gaan zingen, maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkregen hebben. Maar het vrome volk is het tweede couplet. Er staat een eerste couplet dat daaraan vooraf gaat. Het goddeloze volk wordt haast tot as, zal voor uw oog vergaan als was, dat smelt voor het gloeiende kolen. Dat is de ontzaglijke werkelijkheid, waar ook Malachi ons vanmorgen bij bepaalt. Dat er een dag zal komen, de dag van zijn wederkomst. En dan zullen ze het zeggen tot de bergen en tot de steenrotsen valt op ons. Verbergt ons voor het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toren des lams. Dan zul je schuiling zoeken bij de bergen en de heuvelen vanwege de toren van het lam. Waarom is Christus dan vertorend op je? Mag ik je drie dingen meegeven? Waarom zal Christus vertorend op je zijn? In de eerste plaats, omdat je de liefde van zijn vader veracht hebt. Want het was de liefde van zijn vader die zijn zoon deed afstaan om verlorenen te zaligen. Dat zal de heilige toren van het lam opwekken. Dat je de liefde, de gadeloze liefde, de oneindige liefde van zijn vader hebt veracht. In de tweede plaats zal het lam tonen, omdat je de aangeboden zaligheid, daar hij het gezegd heeft, komt herwaarts tot mij, niet hebt aangenomen. En het lam zal tonen, omdat je niet wilde dat hij koning over je zijn zou. Gemeente, lees toch biddend thuis opnieuw die ingrijpende woorden van Malachi weer. Hoe hij daar spreekt over die dag die zal komen, brandende als een oven. Dat is die toren van het lam. Daarom, heden, vlucht nog tot hem. Nu hij je vanmorgen verkondigd is als die zon der gerechtigheid. Waar nu vrede te verkrijgen is verzoening. Onder zijn vleugelen genezing, waar eeuwige blijdschap verkregen wordt, waar je uit mag gaan als een kalf in de weiden. Kom dan tot hem. U zult zeggen, kan dat dan voor mij? Kan dat dan voor zo een? Heren, dat kan niet. Van mijn kant is dat onmogelijk. Ik moet met Mephibozeth zeggen, ik ben geringer dan een dode hond. Waarom zoudt u naar mij omzien? Heere, ga maar uit van mij. Want ik ben een onrein mens. U kunt bij mij niet wonen. Weet je dan wat professor Wisser zo mooi opmerkt? Maar die zon is niet tegen te houden. Het laatste woord is niet aan de nacht. Omdat het eerste woord was. Er zij licht. Die zon zal opgaan. We hopen er vanavond bij stil te mogen staan. Als we staan bij de kinderdoop. Dat God zijn belofte waar maakt. En hij heeft het beloofd in de doop. Dat hij ook voor jou. Ook voor u. Die zon der gerechtigheid wil zijn. Hij heeft het beloofd. Als die zonne der gerechtigheid, zoals ons formulier het ook zegt, dat u rechtvaardig voor God gerekend zal worden. Hij heeft ook u die blijdschap, ook jou, in Christus beloofd. Bid dan om de vervulling van dit woord, u lieden daarin tegen, ook voor mij. En dan zie je hoe dat het volk het er zelf heeft afgebracht. En als dat nou je inleving van morgen is. En je moet zeggen van morgen, u die de Heere vreest. Heere, ik ga naast deze mensen zitten. Want dat is ook de worsteling die zoveel in mijn ziel worstelt. Heere, heb ik wel heil bij u? Weet u wel van me af? Als u toch van me af wist, dan zou het zo toch in mijn leven niet vergaan. Hoor dan, in die strijd. Wat de Heer je vandaag belooft. En ik zal de zon der gerechtigheid over je doen opgaan. Hij zal voor jouw genezing zijn onder zijn vleugelen. En de dag zal aanbreken dat je uit zal gaan en toenemen en huppelen van zielenvreugd. Kind van God, vertroost u dan met deze woorden. Amen. Wij zoeken samen het aangezicht van de Heer in gebed. Mag dat de vrucht zijn, Heere, van dat heerlijke adventswoord. En zie, de zon der gerechtigheid zal opgaan. En onder zijn vleugelen zult gij genezing vinden. Dat het dan mag zijn en ge zult eruit gaan. En huppelen en springen als de kalveren in de wei van blijdschap. Verlost uit de donkere stal. Verlost uit de zonden. Genezen door hem. En wat zal uw kind vanmorgen die belofte met een dubbele verwondering hebben gehoord. Voor mij die u zo verdacht heeft. Voor mij die de goddelozen gelukkig heeft geacht. Troost u mij dat er een gedenkboek is. Dat u van mij af weet. En dat ik uw eigendom ben. En dat u zich voor mij zult verschonen. O Heere, uw goedheid is hemelhoog. Laten uw kinderen zo naar huis gaan. In dat uitzien naar de vervulling. De volkomen vervulling. Op de dag dat u wederkomt. Heere, geef het. En wil ons ook vanavond zo weer samenbrengen. Rondom dat woord van u. Verzoen al het zondige tekort wat erin was. Neem het weg om Christus, de zonne der gerechtigheidswil, alleen. Amen. Zingen wij tenslotte met elkaar uit Psalm 138. En daarvan het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd. Van zeren wegen. Liefde gemeente, Ga dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijne vrede. Amen.